Goedenavond, heren, dames, gelukkig. Ook de mensen thuis, want dit is een openbare informatiebijeenkomst, dus mensen kunnen thuis ook meekijken. Deze informatiebijeenkomst is gemaakt in het licht van eerdere afspraken met de Raad om met de Stichting Basis jaarlijks een gesprekmoment te hebben. En dit jaar worden het er zelfs twee, maar daar kom ik zo op terug. De directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder van de stichting, Susanne de Wit, is hier ook aanwezig. Nou, iedereen kent haar inmiddels wel. Zij is hier ter vergadering aanwezig en zij licht een en ander vanuit de stichting toe. En ze beantwoordt vragen. We hebben net even overlegd en ze wil het graag een interactief geheel laten worden. Dus gelijk vragen stellen, niet na afloop, maar gelijk tussendoor. Op het programma vanavond staan een aantal onderwerpen. Met name de statutenwijziging van Stichting Basis zal worden besproken. En dit onderwerp staat ook geagendeerd voor de raad van 22 november. En jullie hebben nu de kans om vragen te stellen. Verder kunnen we vragen krijgen over de ontwikkelingen rond het strategisch beleidsplan van de stichting. Ontwikkelingen in de meerjarenbegroting van de stichting in de brede zin. En de kwaliteit van het openbaar onderwijs. En dan even als voortgang op de relevante ontwikkelingen. Waar we het vanavond niet over gaan hebben, is het onderwerp huisvesting. Want dat staat geprogrammeerd voor dinsdag 29 november. Dus mochten jullie daar vragen over hebben, noteer ze even en stel ze dan op de 29ste. Nou, de wethouder. Ja?
Ik heb hier een vraagje over. Dus u zegt de huisvesting. Ik dacht dat de huisvesting die op de 29ste op de agenda stond voor specifiek de huisvesting voor Zuid-Laren was.
Ja, dat zou kunnen. Maar stel dat er andere vragen over huisvesting zijn, doe die dan in één keer. Over de voortgang van andere trajecten misschien.
Nou ja, er zijn trajecten die zijn er zo lang geleden ingezet en ik ben er eigenlijk wel nieuwsgierig naar.
Dan kunnen we die de 29ste gaan behandelen. Met ieders welnemen. De wethouder is ook aanwezig. Die wil graag horen ook wat hier gezegd wordt. Dan vraag ik mevrouw Susanne de Wit of zij hier haar verhaal wil doen.
Goedenavond allemaal. Blij verheugd dat ik voor vanavond werd uitgenodigd om iets over basis te vertellen. Het is mooi als je anderhalf jaar inmiddels voor deze stichting werkt en je ziet de sprongen vooruit die we maken met elkaar. Is dat prachtig om dat eens een keertje voor het voetlicht te mogen brengen. Er waren vier onderwerpen die aan mij door werden gegeven. De statuten, de begroting, kwaliteit van het onderwijs en het strategisch beleid. Ik ben begonnen met eens na te denken en onze beleidsindex erbij gepakt en het strategisch beleidsplan wat we hebben gemaakt vanaf 2016. Want wat hebben we eigenlijk allemaal al gedaan? En het werd een waslijst. Nou, binnen basis hebben wij met elkaar afgesproken, wij maken geen waslijstjes meer. Want waslijstjes, zo werken onze hersenen niet. Onze hersenen denken in patronen en onze hersenen denken in associaties. En waslijstjes, dan ga ik drie vellen papier hebben, dan moet ik omslaan en ik moet gaan zoeken. Dus ik dacht, dat is niet handig. Laat ik het doen op de manier waarop we met onze kinderen bezig zijn en waarop wij ook onze visie, missie en waarden van basis hebben weergegeven, namelijk in een mindmap. Dus ik heb een mindmap gemaakt. En daar staat alles mooi op. En dat is mijn houvast voor dit gesprek. Ik heb net even voorgesproken met de voorzitter dat ik het fijn zou vinden om een interactief gesprek van te maken. Vandaar dat ik ook geen PowerPoint-presentatie heb of een prezi, maar gewoon graag het gesprek met u wilt hebben. Door een aantal dingen te vertellen en mocht u meer dingen willen weten en willen inzoomen, dan hoor ik dat heel graag. Dat heb ik liever dan dat allerlei vragen achteraf komen en dat ik dan ook moet denken, oh ja, wat was nou precies ook weer de context waarin dat werd gezegd. Dus graag de vragen tussendoor.
Meneer Hageman, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Krijgen wij ook die mindmap ook? Want misschien is dat wel handig als wij dan later weer terugdenken aan het gesprek. Dat we ook aan de hand van die... Dan hoef ik nu ook niet van alles op te schrijven, maar dan kunnen we die er ook even weer...
Dan ga ik misschien een paar dingen er even bij aanpassen, maar dat zou kunnen. Ja, is prima. Ja, prima. Ik heb me expres niet van tevoren uitgereikt. Ik ben natuurlijk leerkracht, hè. En je weet als je dingen van tevoren gaat uitreiken, dan gaat iedereen zitten lezen en meekijken. Dan. Dus didactisch gezien is dat niet correct, maar ik zal zorgen dat die gestuurd wordt en dat u hem na afloop krijgt. Ja, prima.
Dank u wel.
Ja, oké. Waar beginnen we mee? Ik heb 4 takken op mijn mindmap. Statutenbegroting.
Zullen we met de statutenwijziging beginnen, omdat dat volgende week onderwerp van bespreking is?
Statutenwijziging staat inderdaad op de agenda, is ook al in de gemeente Haren behandeld. En de statutenwijziging heeft zijn oorsprong in het feit dat, ik moet wel de bril er af en toe even opzetten, er veranderingen zijn in het kader van de wet WPO, de wet op het primair onderwijs, de wet in de medezeggenschap, de code goed bestuur en de code goed toezicht. En daarin zijn een aantal zaken veranderd. Er staan een aantal zaken ook al in die wetten vermeld, die dus dan ook niet meer nog een keer in de statuten behoeven. Dus vandaar dat de statuten volledig zijn doorgenomen, de aanpassingen zijn gedaan. Het is naar u toegestuurd. Ook alle wijzigingen waar dat betrekking heeft, is aan u doorgestuurd en heeft u kunnen lezen. En het wordt een stuk helderder, eenvoudiger. Het taalgebruik is vereenvoudigd, wat tegenwoordig ook toch wel een gemeen goed is geworden en waar we heel blij mee zijn, zodat het voor iedereen begrijpelijker maakt. De verantwoordelijkheid die de gemeenteraad heeft, die blijft. Daar wordt niets in gewijzigd. Aantal leden van de Raad van Toezicht wordt nog steeds benoemd op voordracht van de gemeenteraad. Aantal leden van de Raad van Toezicht wordt nog steeds benoemd door de vertegenwoordiging van de ouders vanuit de GMR. Wij hebben het goede gebruik dat wanneer we een sollicitatiecommissie hebben voor de nieuwe leden van de Raad van Toezicht, dat ook de GMR er van het begin af aan meteen betrokken is. Dus de ouders vanuit de GMR hebben zitting in de benoemingsadviescommissie en we pakken dat volledig gezamenlijk op.
Mag ik daar iets over vragen?
Ja.
Ik heb even zitten spitten in die verschillende statuten en reglementen. Hè. Maar in het reglement van de Raad van Toezicht staat op dit moment dat een nieuw lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd door een commissie die is samengesteld uit onder andere 2 raadsleden.
Van de Raad van Toezicht?
Van de Raad van Toezicht. Ja, ik snap het.
Ja. 2 leden van de Raad van Toezicht, 2 leden van de GMR, oude geleding van de GMR, en ik ben erbij als adviserend lid.
Oké, dan snap ik het.
Voorzitter.
De heer Veeme van D66.
Ja, ik ben zelf geen jurist, dus het is ongetwijfeld veel helderder geworden. Maar dat is, ik vroeg mij even af, er staat helemaal aan het einde staat er van ja, dit kan eruit, want het hierin wordt voorzien in het reglement van de Raad van Toezicht. Wat is formeel het verschil tussen statuten en reglement? En is het iets dat het reglement bijvoorbeeld door Stichting Basis zelf aangepast kan worden? Ja of nee? Hoe zit dat verschil?
Ik moet u hier heel het antwoord op schuldig blijven. Deze vraag had ik ook niet verwacht. Ik dacht dat het over de inhoud van de statuten zou gaan. Ik weet het niet. Ik kan wel vanuit mijn gevoel denken, maar dan geef ik wellicht het verkeerde antwoord. Dat lijkt me niet handig. Het lijkt me beter dat ik daar even op terugkom en dat ik dit antwoord aan de leden van de raad vermeld. Ja?
Ja.
De heer Van der Boogaard, D66.
Ja, u noemde net een aantal dingen waar de gemeenteraad nog beslissingsbevoegdheid heeft. En onder andere staat er ook in de statuten dat het jaarverslag elk jaar hierin toegestuurd moet worden.
Klopt.
Is het al gebeurd? Is
nee,
het
dat kan ook niet, want het jaarverslag van 2016 moet nog komen.
Maar 15?
Het jaarverslag van 2015 heeft u gehad.
Ja?
Ja, in het voorjaar.
Nou, dat is me ontgaan. Ja.
Mevrouw Wiersema.
U zei dat de raad nog verantwoordelijk is en ik vroeg me af, heb ik het nou goed begrepen dat de raad uiteindelijk toch besluit of een school al of niet sluit?
Als het een BRIN-nummer is, dan zou daar toestemming voor gegeven kunnen worden aangevraagd worden aan de gemeenteraad. Ik denk dat u doelt op het geval van Zuid-Laardenveen en de Groeven, de nevenvestigingen. Dat is niet het geval, want het is geen eigen BRIN-nummer. Het BRIN-nummer is de Schuthoek. En Zuid-Laardenveen en De Groeven zijn nevenvestigingen daarvan. En dan is het slechts het melden aan de gemeenteraad en aan de wethouder. Uiteraard is de wethouder wel van tevoren van alles op de hoogte. Maar er behoeft geen toestemming te gevraagd te worden aan de gemeenteraad hierover.
Nee, voorzitter. Mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter.
Ik doe echt een rapje aan voor.
De heer Kruijenbrink, Leefartinado.
Ik kom uit Zuid-Laardenveen, maar dat weet u misschien al wel.
Dat was mij opgevallen, ja.
Dat dacht ik al wel. Maar mag de school dan pas dicht als ze onder de 23 komen?
Nee, ik ga de procedure even schetsen zoals ik die ook op de school besproken heb. Want zoals het in de krant vermeld staat, dat ik daar natuurlijk kil en koud gezegd zou hebben, de school sluit. Daar is absoluut geen sprake van. Want natuurlijk weet ik de procedure die bewandeld moet worden en natuurlijk gaan we die ook bewandelen. Het is zo dat als je onder de 23 leerlingen komt en je bent 3 jaar achter elkaar onder de 23 leerlingen, dan stopt de bekostiging van Rijkswegen. Het kan zo zijn, en vooral bij een nevenvestiging is dat het geval, dat wanneer je kunt onderbouwen dat er onvoldoende leerlingen zullen zijn om op termijn weer naar die 23 of het liefst daarboven te komen, dan kan ik advies vragen, een positief advies vragen aan de MR van de Schutthoek in dit geval, om toestemming om de school eerder te sluiten, met ingang van 1 augustus 2017. Als de school, als de MR van de school zegt, dat doen we niet, we geven een negatief advies, dan kan ik dat advies naast mij neerleggen. Dat is niet slim om te doen, maar ik kan het doen. Als de MR dan zegt van, het is een, ik vat het op als een geschil, dan kan de MR daarmee naar de geschillencommissie. En dan is het de uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Ik wil er nog wel even bij zeggen dat wij afgelopen januari gesproken hebben op school. Het team was erbij, de directeur van de school was erbij aanwezig. En toen hebben we samen gekeken, toen was de school nog rond de 27 kinderen. Zou blijken dat die rond de 27 of 30 stabiel zou blijven voor de komende jaren. En toen heb ik ook gezegd, zolang die school boven de 23 is, is hier onderwijs. We gaan pas met elkaar verder in gesprek als hij onder de 23 zakt. We hebben met elkaar gekeken, wat kunnen we nou doen om die school nog wat meer krachtig te maken, dat er meer kinderen komen. De ouders hebben gevraagd of er nieuwe teamleden konden komen vanaf het begin van het schooljaar, omdat de teamleden die er waren heel goed functioneerden, maar er al heel lang waren. Daar hebben we gehoor aan gegeven. Is een nieuw team van leerkrachten gekomen, die heel enthousiast aan het werk is gegaan. Ze wilden graag investeren in peuterspeelochtenden, zodat ook de jonge kinderen alvast naar de school konden gaan. Ouders hebben dat zelf opgezet en wij hebben een lokaal beschikbaar gesteld. De ouders hebben gevraagd om een continu rooster. Hebben we ook gedaan, dus een continu rooster ingevoerd vanaf augustus. Ouders vroegen of we het gesprek aan wilden gaan met de gemeente Hoogezand-Sappemeer, omdat Kiel Winde weer ook op de nominatie stond. Dat hebben we ook gedaan. Helaas is daar geen samenwerking uit voortgekomen. En wat schetste mijn verbazing, vanaf januari toen er nog 27 kinderen waren, waren er op de teldatum nog maar 21. Waren inmiddels de peuterspeelochtenden werden niet meer georganiseerd door de ouders, simpelweg omdat er geen peuters waren. En na de herfstvakantie waren er nog maar 19. En de aanwas in Zuid-Laardenveen is er niet. Wij investeren als basis ontzettend veel. Er zitten nu 19 kinderen in 2 groepen. Dat is onder het niveau van het speciaal onderwijs. Er zit nog een klasassistent bij voor de zorgkinderen. Die investering kan ik niet langer dragen. Zo simpel is het. Dus als de MR negatief adviseert en het gaat naar de geschillencommissie. En de geschillencommissie zegt, u moet toch die school openhouden, want wij zien nog wel voldoende aanwas in het dorp Zuid-Laardenveen. Dan kan ik dat niet meer met 2 leerkrachten doen. Dan wordt het 1 leerkracht en een klasassistent. En dat zijn de onderwijskundige overwegingen die je daarin mee moet nemen.
Wacht even hoor. Mevrouw Wiersema wil ook iets vragen en daarna de heer Kruijenbrink.
Nou, wij zijn, misschien heeft u dat al gehoord, wij zijn onlangs in Zuid-Laardenveen op bezoek geweest om te horen wat daar is. En ook hebben we het
dat
over die school gehad.
Oh.
Nou, maar in ieder geval, zij vertellen toch een heel ander verhaal.
Ja. Ja.
En zij zeggen, ja, er zitten inderdaad, daarheen heeft u gelijk, er zitten momenteel maar 19 kinderen op die school. Het waren er eerder meer. Maar blijkbaar heeft de basis plotseling gezegd, op een, wanneer was het, ik heb het hier ergens staan, kort geleden, volgend jaar sluiten jullie deuren. En dat nee. is volgens hun niet volgens de wet. Want volgens vertelden ons, je moet in ieder geval 3 jaar onder de norm zijn. En pas daarna kan je zeg maar overgaan tot sluiten. Ik snap uw probleem overigens wel. Maar die ouders die zijn daar erg verbolgen over. Ja. En die hebben inmiddels een jurist ingeschakeld. En die beweren met ze, die ouders beweren ook op dit moment, of die school, die mensen beweren dat de kwaliteit op dit moment niet onder druk staat. Want ze hebben een heel kundig docent, hebben zij. Maar kijk, ik ben slechts raadslid, maar dat is wat zij ons gezegd hebben. Dus, en zij zeggen ook van, kijk, als er iemand zegt van de school sluit, hè, dat heeft u misschien gezegd.
Ik heb gezegd, ik heb met voornemen om de school te gaan sluiten op 1 augustus. Zeer nadrukkelijk heb ik gezegd, ik heb het voornemen tot sluiting. Dit is de procedure die wij gaan doen. Ja, en als de school 3 jaar achtereen onder de 23 zit, dan stopt de bekostiging van Rijkswegen. Dat is wat ik gezegd heb en ik heb de procedure geschetst.
Maar bent u het met mij eens dat als u zegt dat de school mogelijkerwijs gaat sluiten, dat, zeg maar, dat is een soort self-fulfilling prophecy? Want dan gaan er ook mensen besluiten om naar een andere school te gaan, want zo werkt het op alle scholen. Maar goed.
Nou, alle mensen in heel Nederland weten dat de opheffingsnorm onder de 23 ligt. Gemeente Slochteren heeft een opheffingsnorm van 80. Hoge Zand heeft een hoger opheffingsnorm. Ik heb aangegeven, ik hou hem op 23. Alle ouders weten dat. Als ouders nieuwe kinderen komen aanmelden en ze vragen hoeveel kinderen zitten hier op school, dan kunnen wij niet zeggen het zijn er 27. Dan moeten wij zeggen het zijn er 19. En dan weet elke ouder dat tricky business is. En daar hoeven wij. En dat ik. Echt, het is absoluut niet het geval, en dat wil ik nogmaals beklemtonen, dat wij tegen ouderen zeggen, u moet niet komen, want de school sluit. Dat kan ik niet zeggen, want het is wettelijk ook niet zo.
Mevrouw Wiersma,
als de procedure is, heb ik u net geschetst.
Ik ga eerst even naar de heer Kraaienbrink.
Het is inderdaad waar, mevrouw Wiersma heeft het al enigszins geschetst, dat ook ik te horen heb gekregen vanuit het dorp, en dat zal waarschijnlijk ook wel een geschil blijven, dat er op een bepaald moment ook een bijzondere leerkracht ter beschikking gesteld zou worden. IB noemen ze dat, geloof ik. Die nooit gekomen is. Op een aantal kritische momenten heeft basis blijkbaar ook het woord genomen. Eigenlijk al een beetje de toon zettende voor die avond van de school gaat waarschijnlijk toch dicht. En dat is precies de reden waarom ze van 27... naar 19 leerlingen gegaan zijn. Er zijn 2 nieuwe mensen in het dorp komen wonen. Daar is mee gesproken. Ook die is afgeraden om de kinderen naar school te gaan sturen daar. Want de school ging toch dicht. Dit zal een geschil blijven. Maar de school voor ons dorp, onze leefbaarheid, is wel heel erg belangrijk. Welke opties heeft mijn dorp, laat ik het dan maar zo even zeggen, om te kijken. U heeft blijkbaar wettelijk de bevoegdheid om vanaf volgend jaar 1 augustus de school dicht te doen. Maar wat zouden wij nog kunnen doen om te kijken of we via overleg toch kunnen krijgen of we meer kinderen op school kunnen krijgen? Want ook ik moet zeggen, we vechten al jaren voor de school. Hè? En we hebben 4 jaar geleden in hetzelfde pakket gezeten, hebben dezelfde dingen gezegd. Ook dat basis eigenlijk van tevoren de bom al gelegd had, waardoor toen ook het kinderaantal heel snel omlaag ging. Daar hebben wij als dorp heel hard voor geknokt om dat weer omhoog te krijgen, dat aantal. En nu gebeurt precies hetzelfde weer. 4 jaar geleden hebben we het probleem kunnen oplossen. Hoe kunnen we het nu nog oplossen? Is het nog mogelijk dat we via een gesprek, via een welke opties heeft u? Laat ik maar zo vragen.
De vraag is duidelijk en ik laat mevrouw De Wit nog eventjes antwoorden. En dan denk ik dat we dan verder moeten gaan. Want ik denk dat Stichting Basis er van alles aan gaat doen. Maar we wachten even haar antwoord af. En dan gaan we verder met het volgende onderwerp.
We hebben vanaf januari heel veel gedaan. Heb ik net geschetst. Continu rooster, nieuwe leerkrachten, goede leerkrachten, absoluut. Het is een helve job om 4 groepen vorm te geven in 1 klas. Dus ik neem mijn petje daarvoor af. En ze doen het goed. We hebben een lokaal ter beschikking gesteld voor de peuteropvang, voor de peuterspeelochtenden. Dat die geen doorgang meer vinden, waar de ouders zelf hebben gezegd, we doen het niet meer, want er zijn te weinig peuters, is voor mij ook een behoorlijk teken aan de wand. Nogmaals, ik beklemtoon dat wij niet zeggen, de school gaat dicht. Dat zeggen wij niet. Dat hebben we niet gezegd en dat zeggen we niet. Wij zeggen wel eerlijk, er zijn 19 kinderen. En iedereen weet dat de opheffingsnorm 23 is. Ik ben altijd bereid tot gesprek.
Voorzitter.
Heer Vellinga.
Ja, als we het toch over kleine scholen hebben. Ik was even benieuwd. Hoe gaat het met IDE op dit moment?
Met IDE gaat het goed.
En, ja, stabiel. Maar qua aantal. En stabiel. Wat is daar de...
Ja, stabiel rond de 60 leerlingen. Zij een stabiel rond de 80 leerlingen. Maken we ons geen zorgen over.
Inmiddels lopen we wel door naar een agendapunt kwaliteit openbaar onderwijs en voortgang van allerlei ontwikkelingen. Ik stel voor dat we even de statuten afmaken en dan kunnen we daarna doorgaan op een ander onderwerp. Anders wordt het zo van de hak op de tak. Had jij nog meer over de statuten?
Nee, nee niet? Hoor. Nee.
De heer Van der Born stak zijn vinger op. ChristenUnie.
Ik heb, dank u wel voorzitter. Ik heb twee vragen over de statuten. Eén is... een wijziging die ik niet vind. Dan moet ik even een vervelende periode aanhalen uit de basis. Toen alle bestuursleden tegelijkertijd aftraden. En toen was er eigenlijk een soort machtsvacuum van wie gaat wat doen. En ik zie dat in artikel 10.10 genoemd van als alle leden weg zijn, dan benoemt de raad een nieuwe, de gemeenteraad benoemt een nieuw bestuur. Maar in die tussentijd is niet duidelijk wie dan het voor het zeggen heeft. Om te zeggen. En ik denk, toen was ook afgesproken, er zou iets inkomen. Dat geregeld zou worden. Dat is eigenlijk een gaatje in de statuten. Dus ik wou vragen om er toch even naar te kijken en het in te vullen.
En het gaat dus om het feit dat er niet een regel niet in staat dat de raad, wanneer alle raad van toezichtleden weg zouden zijn, dat de raad van toezicht nieuwe toezichtleden benoemt. Dat zinnetje bedoelt u?
Er staat de gemeenteraad benoemt dan een nieuwe raad.
Ja.
Maar voordat dat gebeurd is, heb je dus een periode waarin er dus geen gezag is hebben in de school.
En wie heeft dan het bevoegd gezag?
Precies. En dat is, daar is toen de wethouder ingestapt, maar dat was echt zoeken van wacht even, dit klopt allemaal niet. Okay. Dus dat moet geregeld worden bij een nieuwe statutenwijziging. Ja. Dus die heb je nog niet gezien.
Goed.
En een andere vraag is een heel klein puntje. Ik zie dat u arbeidsovereenkomst veranderd heeft in aanstelling. Dat is formeel correct. Alleen nu is er net een wetswijziging door de Eerste Kamer gegaan, waarbij het weer de andere kant op kan. Maar
ja, dat kan, maar ik heb een aanstelling. Ja. Oké.
De heer Hageman had nog een vraag. Hè?
Ja, dank u wel, voorzitter. Niet over de statuten, maar wel even naar aanleiding van... kunnen wij inzage krijgen in wat op dit moment de actuele leerlingenaantallen zijn... en wat op dit moment jullie prognoses zijn voor de komende jaren... voor alle scholen hier in de
uiteraard.
Gemeente Tinalen?
Ja.
Er wordt druk geschreven, dus dat komt vast naar jullie toe. Sorry, ik ben heel slecht in naam. De heer Wering.
Dank u, meneer voorzitter. ik loop ook nog maar net mee, dat scheelt dan weer. Even naar meneer Van der Born. Meneer Van der Born zegt van... als de Raad van Toezicht in zijn geheel aftreedt, is er geen bevoegd gezag meer. Volgens mij, mevrouw de Weert, maakt u geen deel uit van de Raad van Toezicht.
Dat klopt.
Dus u bent het bevoegd gezag. En volgens mij heeft meneer Van der Born daarin een discrepantie.
Ja.
Want waar het om ging, is als er geen bestuurder meer is, ofwel geen raad van bestuur meer is, dan is er geen bevoegd gezag meer. En dus niet met Raad van Toezicht.
Ik geloof dat niet iedereen, de heer Van der Born en de heer Hageman, wel ook nog daarop reageren.
Ik denk de kern van het verhaal is dat er op een gegeven moment, als het gezag in zijn geheel weg is, dat daar in dat vacuüm moet worden voorzien. En hoe dat precies in elkaar steekt, dan geef ik direct de voordeel van de twijfel aan de heer Wering.
De heer Hageman.
Ja, dank u wel. Ja, volgens mij ging het ook vooral om de periode dat er eigenlijk geen raad van toezicht was. Dus dat er geen toezichthoudend orgaan is. En de vraag is even, wie is op dat moment de toezichthouder?
De toezichthouder.
Dat was volgens mij in deze casus. En daarover is wat gezegd, van nou, daar moeten we voor zorgen dat dat wel geregeld is. Laten we niet hopen. Hè? Laten we hopen dat het niet weer voorkomt.
Gaat niet weer
maar...
gebeuren. Nee.
Goed, de toezegging dat dat uitgezocht gaat worden en opgenomen gaat worden in de statuten. Dan zullen we de statuten nu achter ons laten en dan verder gaan naar het beleidsplan.
Graag. Alles hangt altijd met alles samen. Dus ons beleidsplan hangt natuurlijk ook heel erg samen met de kwaliteit van de scholen. Ik ben in april begonnen, 2015. En meteen na de zomervakantie in 2015 zijn we met elkaar een dagje op de hei gaan zitten. En hebben we met elkaar gekeken, wat willen we graag dat Stichting Basis wordt? Wie willen we zijn? Hoe willen we herkend worden? Wat voor onderwijs willen we gaan geven? Wat willen we betekenen voor onze kinderen in de gemeente Haren en Tinalo? Dat hebben we beschreven in de visie en in de missie. Die hebben we vormgegeven in een mindmap die op het stafbureau hangt en op alle scholen te vinden is. En daar hebben we ook een aantal waarden onder gemaakt. En naar aanleiding van die visie en die missie hebben we de stip op de toekomst gezet. Van oké, als dat is wat wij willen, hoe ziet ons onderwijs er dan over 5 jaar uit? En dat hebben we beschreven in ons strategisch beleidsplan. Dat strategisch beleidsplan kent de onderwerpen uiteraard kwaliteit, onderwijs, welke impulsen willen we daarin geven. De organisatie, want er was binnen de organisatie natuurlijk ook nog altijd het een en ander te regelen in het kader van de units. En natuurlijk ook de planning en controle op orde brengen. Nou, al die beleidsterreinen zitten in het strategisch beleidsplan. Van dat plan maken we jaarlijks een beleidsindex per jaar. Dat evalueren we, dat bespreken we. En we zijn nu in de afrondende fase van de evaluatie van 2016. En bezig met het vormgeven van het strategisch beleid voor 2017. Afgeleid van het grote strategisch beleidsplan. Met natuurlijk alles wat er tussendoor op ons pad gekomen is. En wat nieuw komt en wat door voortschrijdend inzicht niet meer van deze tijd is. Nou, zo is dat een levend document. Daar zijn de stafmedewerkers heel erg bij betrokken en ook de directeuren van de scholen. En we hebben een enorme slag geslagen. Als ik zie in de evaluatie wat we het afgelopen 1,5 jaar gedaan hebben, dan ben ik echt super trots op iedereen die bij Basis werkt en daar zo de schouders onder heeft gestoken, omdat het rustig is. Er wordt goed onderwijs gegeven. We zijn trots. We zijn met ontzettend veel ontwikkelingen bezig. Met scholing zijn we bezig. Van directeur-bestuurders tot aan leerkrachten. Dat doen we in een verticale lijn. Waarin we allemaal op alle leerkrachten op hetzelfde moment geschoold worden. Waarbij ze kunnen kiezen uit een aantal modules. Die zo met onderwijs te maken hebben. Waar ze meteen de volgende dag weer mee bezig kunnen. Ik ben heel trots om te vermelden dat we dat op een prachtige locatie doen, namelijk de Klingen hier in Zeegse. En op vrijwillige basis leerkrachten zich konden aanmelden en meer dan 50% heeft zich aangemeld. En een heleboel zeiden na de eerste keer, mag ik alvast meedoen met de tweede keer? Ze zeiden, nee, dat kan niet, want het is een certificering die ook geldt voor je leerkrachtenregister. Dus dat kan niet, maar volgend jaar dan worden ze weer aangeboden en dan mag je volgend jaar meedoen. Dus daar ben ik heel trots op. Met de directeur.
De heer Pieters van de VVD.
U benoemt dit met trots, ik kan me dat voorstellen trouwens. Maar is deze wijze van opleiding gebruikelijk in de branche?
Nee.
Zijn jullie daar voorlopers in?
Ja.
Omdat u zegt dat het ook geldt voor de certificering voor een of andere.
Ja, voor het leerkrachtenregister. Voor het
leraarregister. En dat is dus wel verplicht.
Dat is niet nieuw natuurlijk, want dat doen heel veel. Alleen de wijze waarop wij dat doen, dat één club in zijn totaliteit al deze medewerkers scholt. Op systeemdenken, op begrijpend lezen, begrijpend luisteren, op hoe leer je kinderen intelligent gedrag en hoe leer je ze denken. En over hoe werken je hersenen en hoe kun je daar nou gebruik van maken in je lessen. Die 4 modules worden gegeven door mensen van 1 bedrijf tegelijkertijd. Dus die hebben de dwarsverbindingen naar elkaar van hoe gaat het met die leerkrachten, van welke school komen ze. Is het goed om die bij elkaar te hebben, om daar eens over te praten. En het feit dat het allemaal modules zijn die met elkaar in samenhang zijn. Dus ze zitten daarna bij elkaar in de teamkamer, praten over wat ze hebben geleerd. En dan zeggen ze, hé, maar dat heb ik bij systeemdenken ook gehad. Alleen benaderen die het van die kant. Oh, ik heb dat bij begrijpend lezen ook gehad, maar die benaderen het net van die kant. Nou, en dat geeft een heel mooi palet waarin je met elkaar een enorme boost geeft aan de schoolontwikkeling. En wij doen dat met het stafbureau en de directeuren, doen we dat samen in 3 keer een 2-daagse. En ook die is schoolleidersproef voor de registratie van de schoolleiders. En dat is wel uniek, want dat gebeurt niet heel veel in Nederland, om het op deze wijze vorm te geven. En dat geeft een boost en dat kun je zien. De kwaliteit, daar zijn we heel hard mee bezig. Zijen was natuurlijk zeer zwak, is zwak geworden, heeft aanstaande donderdag het inspectiebezoek. En wij stropen de mouwen op om de inspectie een fantastische school te laten zien.
Meneer Vaassen.
De heer Jennekens van D66.
Dat is de enige school met, laat ik het zo zeggen, een wat negatief predicaat.
Ja.
Dank u.
Ik ben ook woordvoerder onderwijs, maar ik zag in de krant iets staan, ook over, er stond een heel item in, over die zwakke scholen, zeer zwakke scholen. Maar tegelijkertijd werd er ook gezegd, eigenlijk moet je meer naar de kinderen kijken, want dit gaat ook veel over de organisatie, geloof ik, hè? Kunt u daar wat over zeggen?
Ja, zwakke scholen, zeer zwakke scholen, heeft natuurlijk te maken met de CITO-toets. Die is daar erg belangrijk in. Gelukkig gaat onze inspectie anders toezicht houden. Morgenmiddag dan ga ik naar een bijeenkomst in Sneken. Dat gaat over het nieuwe toezichtskader, wat in 2017 van start gaat in augustus. Ook het bestuurstoezicht wordt nieuw. En Stichting Basis, ik heb mij aangemeld als pilot voor het nieuwe bestuurstoezicht. En de inspectie gaat veel meer kijken, maar wat is nou inderdaad datgene wat kinderen nodig hebben? En doe je datgene wat voor kinderen belangrijk is? Want als je alleen maar gaat kijken naar de CITO-toets, die gaat uit van de gemiddelde. En er zit altijd 50% onder een gemiddelde. Dus als u mij heel eerlijk vraagt, vind ik dat helemaal niet zo belangrijk. Ik vind het veel belangrijker dat natuurlijk moeten de toetsen gemaakt worden. Maar neem het niet als gemiddelde. Ga per kind kijken, hoe is de groei van dat kind nou? En loopt die nog steeds parallel aan wat jij verwacht? Of het liefst zelfs daar wat boven? Maar als het eronder komt, dan moet je het gesprek hebben. En als een hele groep, alle kinderen, minder presteren dan ze eigenlijk zouden moeten, dan moet je eens even achter je oor gaan krabbelen en dan moet je eens even met elkaar gaan praten van, doen wij nog wel de goede dingen voor deze kinderen? En dat is de omwenteling die we met elkaar aan het maken zijn. Dus als een school zwak wordt, daar lig ik niet wakker van. Dat vind ik naar voor de school. Ik vind het naar voor de leerkrachten, want die werken zich uit de naad. Uit hetzelfde krantenartikel bleef ik ook dat ouders dat helemaal eigenlijk niet belangrijk vinden. Want die gaan voor de kwaliteit van de school. En dan ga ik ook. En dan kan dat best een keer zwak zijn. Ja, als je hebt soms een groep waarbij het moeilijker is, waarbij het lastiger is. Hoe kleiner de school, hoe sneller je dat predicaat zwak zou kunnen krijgen. Omdat een kleine groep in de spreiding dan veel kan bepalen. Dus daar lig ik niet wakker van. Ik lig er wel wakker van als de kwaliteit van de toetsen van per kinderen naar beneden gaat en er niet wordt uitgehaald wat erin zit. En daar monitoren wij op. Want nog meer over het strategisch beleidsplan. Ik heb natuurlijk verteld over de units. We hebben de units vorm gegeven. En dat heeft natuurlijk wel eventjes wat inwerktijd nodig gehad. Maar dat gaat goed. Coördinatoren zitten goed op hun plek. Je ziet dat de samenwerking nu tussen de scholen staat, gaat ontstaan. En er is gewoon rust. Naast investeren in scholen gaan we ook investeren in ICT. Want ook dat is de afgelopen jaren achtergebleven. We hebben een beleidsplan gemaakt waarin we hebben gekeken, wat willen wij dan met ICT? Is het ICT voor ons een doel? Zoals bijvoorbeeld bij de Steve Jobs scholen. We doen alles door middel van een iPad. Nee, voor ons is het een middel. Een middel om goed onderwijs te kunnen geven. En natuurlijk moeten kinderen leren om met computers en met laptops en allerlei tablets om te gaan. Hoeven wij ze niet te leren, dat leren ze thuis. Maar sommige kinderen is het heel goed voor om ook middels die devices je onderwijs te krijgen en je verwerking te doen. En andere kinderen vinden het nog heerlijk om gewoon lekker op een blaadje te schrijven en mooie rijtjes te maken. Dat mag ook. Het is een middel, geen doel.
Mevrouw Wiersema.
Ik vroeg me af, zijn er op die scholen ook, het is eigenlijk een algemene vraag, niet voor het algemene school, niet alleen voor de openbare scholen, zeg maar, of er kinderen ook meegenomen worden in het gebruik van social media, zeg maar, daar zijn natuurlijk een heleboel toestanden mogelijk en dat zouden ze eigenlijk in het onderwijs mee begeleid moeten worden, zeg maar.
Wij vatten ICT ook als een heel breed kader op. ICT is bij ons niet alleen van wat doe je in de scholen ermee en wat doe je ermee in de verwerking van lessen met kinderen. ICT voor ons is het ook van hoe profileer je je daarmee? Met je eigen nieuwsbrieven, met je website, met Facebook, met Twitter. En daar maken we een communicatieplan op. En daar zijn we nu druk mee bezig. Er zijn gesprekken geweest op alle scholen met een vertegenwoordiging van ouders en kinderen. Van wat wil je dan en hoe ga je daarmee om? En daar maken we een plan voor om ook daar op een goede wijze mee om te gaan. Dat kinderen ook weten van wat kun je wel doen en wat kun je niet doen.
De heer Hageman.
Ja, dank u wel. U zegt van proberen natuurlijk zoveel mogelijk in te haken op alles op het gebied van ICT. Zijn alle scholen aangesloten op internet en dan echt op breedband?
Daar zijn we mee bezig, want dat is een van de eerste dingen waarmee we gestart zijn. We zijn begonnen met de visie, wat willen wij graag met ons ICT bereiken? En dan ga ik kijken naar de voorwaarden. Als dat is wat we willen, dan gaan we kijken, oké, hoe is het nu? En wat is er nodig om dat te bereiken? Dat is een investering in je devices, maar dat is ook snel internet en wifi. En daar zijn we mee begonnen. Want er is niets frustrerender dan prachtige computers en notebooks en iPads in je school te hebben en de wifi werkt niet. Dus dat wordt nu op orde gebracht. Dat is als eerste.
Nog een... Hoe is het?
Kunnen we van nu een overzicht krijgen van welke scholen al wel zijn aangesloten op breedband en welke nog niet en wanneer naar verwachting die scholen wel worden aangesloten op breedband?
Dat kan. Ja, oh sorry. even kijken hoor, organisatie heeft over kwaliteit, professionalisering en profilering had ik het net al even over. Het is goed dat als je als basis een nieuwe weg inslaat en de rust is weergekeerd, dat je het ook naar buiten laat zien. En hoe mooi kun je dat naar buiten laten zien door inderdaad toch een stukje social media met Twitter, met Facebook, met mooie nieuwsbrieven, maar ook met een nieuw logo. Dus we hebben ook een nieuw logo gemaakt, dat hebben we met elkaar gedaan. Daar waren we ontzettend eensgezind over. Het is een logo waarin de Drentse A nog steeds nadrukkelijk aanwezig is, want dat vonden we wel een heel belangrijk item, dat moet blijven. We hebben de kleuren aangepast en we hebben de letters iets meer aangepast, zodat iedereen nu ook weet dat het twee A's zijn, want de A's boven en onder elkaar, dat werkte voor sommigen wat verwarrend. Het is ook inmiddels wordt het een traditie om in de week van Blue Monday, dat is de negatiefste, depressiefste week van het jaar, dan hebben wij op donderdag een feestje en dat heet Happy Thursday. En op Happy Thursday, in de week van Blue Monday, gaan wij het nieuwe logo presenteren. En ook dat is mooi om te laten zien, het gaat goed met basis en dat willen we graag naar buiten. Dat was hem, ja.
Dat was hem.
Dat is de oude, ja. En we gaan naar een nieuwe, ja. Ik krijg ook een hele vernieuwde website. En ook de website wordt op die avond gepresenteerd.
En wanneer was dat?
In de donderdag van de week van Blue Monday. En volgens mij is dat de derde maandag van januari, uit mijn hoofd. Ja, hè? Dus dan is het de derde donderdag in januari. Ja. Ik versta het niet goed, sorry.
De derde donderdag, de donderdag na de derde dinsdag hoeft niet per se de derde donderdag van januari te zijn. Dat kan ook de vierde zijn.
Dat klopt, ja.
Volgens mij was daar een financieel iemand aan het woord.
De leerlingaantallen had u het nog even over. Ik heb even gekeken waar we het nu zien. Wat ik heb gezien naar aanleiding van de leerlingtelling van 1 oktober, zien wij een daling bij de Schuthoek, de Vijverstee, de Linde en de Westerburgt. We zien een groei bij de Brinkschool, Schuilingsoord en Zuidwester. En we zien een stabiliteit bij de Wissel, de Duinstee, Terborg, Zijerhoogte en de Quinterschool. In onze meerjarenbegroting, daar staat dat de leerlingaantallen na 2 jaar behoorlijk zullen gaan afnemen. Ik geloof daar niet in. Maar het staat er wel, maar ik geloof het niet. Want als ik zie hoe ons leerlingaantal nu heeft afgenomen ten opzichte van de prognose, zijn we helemaal niet zoveel leerlingen kwijtgeraakt. Sterker nog, het gaat hartstikke goed. En als ik dan kijk naar de economische groei die er weer is, en als ik zie hoe de migratie naar de stad, met name naar Zuid-Laren, weer plaatsvindt, hoe er weer gebouwd gaat worden, heb ik er alle vertrouwen in dat wij stabiel blijven. En veel minder zullen dalen dan de meerjarenbegroting aan zal geven. Dus ik ben daar positief in gestemd.
De heer Jennekens.
Is er veel verloop van kinderen die door ouders mee naar Assen of Groningen meegenomen worden? En ook niet richting vrije school, schoolvereniging, dat soort zaken?
Nee, alleen in Haren ook niet. Nee, daar is de groei van de Brinkschool erg groot. Ja.
De heer Hageman.
Er is sprake van wat verloop. Volgens mij zijn er altijd wel wat kinderen die van de een naar de andere school toe gaan. Mijn jongste zoon is ook van school gewisseld, van een basisschool naar een Konot school. Het doet ook onderzoek naar wat beweegredenen zijn om kinderen bijvoorbeeld te laten switchen van school. En wat zijn de uitkomsten daarvan?
Wij doen altijd onderzoek naar aanleiding van de leerlingenaantallen die er natuurlijk geweest zijn. Op 1 oktober is de telling, op 1 december is die definitief. En daarna wordt die openbaar gemaakt. En dan maken wij altijd een analyse van hoe doet basis het ten opzichte van de andere schoolbesturen in deze gemeente. En het is gebruikelijk dat wanneer ouders tussentijds van school wisselen, anders dan bij een verhuizing, om daar natuurlijk wel het gesprek over aan te gaan en te vragen van wat hen beweegt om een andere school te kiezen. En die redenen kunnen heel divers zijn. Maar het wordt wel, er wordt altijd met ouders gesproken en we willen graag weten waarom dat zo is.
En hoe doet de basis het op dit moment ten opzichte bijvoorbeeld van Konot, maar ook de andere stichtingen hier bij ons in de gemeente, als je kijkt naar leerlingenaantal?
Dat weet ik in januari, want op 1 december zijn de cijfers bij DUO vastgesteld en dan gaan wij onze analyse maken. En die wordt in de Raad van Toezichtvergadering van januari, februari besproken.
Kunnen wij daar inzage in krijgen?
Dat zijn geen geheime stukken. U kunt de analyse ook zelf maken. U kunt zo de gegevens opvragen bij DUO. Het is allemaal openbaar. En u kunt zien hoe de Konotscholen het doen. En u kunt zien hoe Basis het doet. En u kunt van de Peter Petersen school bijvoorbeeld in Haren kunt u het ook zien. Het is geen enkel geheim.
Nee, dat klopt. Maar als we al die dingen op moeten zoeken. En u heeft het al tot uw beschikking. Zou het wel makkelijk zijn om het even ter beschikking te stellen. Ja, soms heel erg.
Nou, laten we het samenvatten dat we al informatie krijgen van Stichting Basis. Dus ik neem aan dat mevrouw De Wit zal kijken wat er beschikbaar is voor de raad. De heer Wering.
Dank u, voorzitter. Mevrouw De Wit, u had het daarstraks over de zwakke CQ. Nee, nu nog zeer zwak.
Zwak.
Ja. En hopelijk weer groen. Zijn er ook nog scholen die op de nominatie staan? Ja, een hele rare nominatie, maar om zwak te worden. Met andere woorden, die twee keer een ondergemiddelde opbrengstgraad hebben.
Er zijn scholen die wel twee keer een ondergemiddelde eindopbrengst hebben. Maar tussentijdse opbrengsten zijn goed. Maar het zijn wel scholen waarbij we een verhaal hebben. Dus ik ga daar niet meteen van uit dat dan, stel je voor dat de derde keer een onvoldoende eindopbrengst zou zijn, dat automatisch zwak wordt. Want zo kijkt de inspectie gelukkig niet meer.
De heer Kloos had ook een vraag.
Ja voorzitter. Ik zat eigenlijk met de vraag, maar het loopt misschien op de muziek vooruit op een of andere manier. Maar we zitten ook in een omgeving waar bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden. Er is op het ogenblik in Haren nog een gestachel over wel of niet naar Groningen. En nou, wij willen zelfstandig en wij willen dit. Maar is er ook al een plan van aanpak? Stel je voor dat Haren dus wel naar stad gaat. Wat betekent het dan voor Basis in de contraine van Haren? Want daar zal toch iets moeten worden geregeld?
Daar wordt niets geregeld. Er is een provinciale bijeenkomst geweest waarbij alle belanghebbenden uit de gemeente Haren daar hun zegje konden doen. Daar ben ik ook geweest om vanuit Basis het belang naar voren te brengen van onze drie scholen in Haren. Vier scholen in Haren, ook nog één in Glimmen natuurlijk. En daar is aangegeven dat de scholen die nu in Haren en in Glimmen staan gewoon bij Basis zullen blijven. En daar ben ik ook van uitgegaan. Dat was ook onze inzet. Ja. Zal ik even kijken of ik nog meer mooie dingen op mijn lijstje had? Nou, voor de zorg, dat is iedereen natuurlijk bekend, zijn we bij de samenwerkingsverbanden van Assen en de samenwerkingsverband van Groningen aangesloten. En de begroting, daar wilde u iets over weten. Kan ik mij herinneren? Ja, nou die zijn we nu aan het maken. De cijfers hebben we inmiddels op orde en de tekst wordt gemaakt. En de verwachting is dat we dat in december afkrijgen zoals gepland. En daarna de gemeenteraad wordt toegezonden ter kennisgeving. Ik heb net al even een boekje open gedaan over de jaren die komen, waarin we een sterke daling van het aantal leerlingen verwachten in de prognose. Maar ik zelf ben daar wat positiever over gezien de afgelopen jaren. Ik ben gewend om een begroting te maken die ontzettend negatief is. Want ik heb het liefst zo negatief mogelijk, dan wordt het alleen maar beter. Het kan nooit negatiever worden dan dat het is. Dus we gaan altijd uit van de meest slechte doemscenario's die er zijn. En mijn ervaring is ook van de afgelopen jaren dat ik bestuurder ben geweest in Meppel en ook hier, dat het altijd positiever uitvalt. Dat was in 2015 zo, dat is in 2016 zo. En ik verwacht dat het de komende jaren ook zo zal zijn. Wij hebben een prachtig resultaat over de komende jaren 2017 en 2018. En zoals het nu lijkt, zouden we in de negatieve tijd, in de negatieve kant schuiven in 2019 en 2020. Maar daar hebben we ook een verhaal bij. Dat komt door die leerlingprognoses, die dan in die 2 jaren ineens naar beneden kelderen. Dat betekent minder inkomsten. De gemeente Haren stopt in 2018 met de subsidie van de vakleerkrachten gym. Dat betekent dat wij een berekening gaan maken van welke combinatiefunctionarissen wij nu van de gemeente Tinalo inhuren om het vakonderwijs gym te geven. Die we dan niet meer inhuren, maar onze eigen vakleerkrachten dat gaan doen. Plus het feit dat vakleerkrachten dan ook gaan werken voor de Nicolaaschool en de Borg, die nu bij die subsidie inzitten. Dus daar komt nog een verschuiving in personeel, wat nog niet is meegenomen. De pensioenpremies die gaan behoorlijk omhoog. Dat is meegenomen. En we weten nog niet hoe de vergoeding van die pensioenpremies is. Dus dat maakt met elkaar dat het nu nog een negatief cijfer is. En dan kun je 2 dingen doen. Dan kan ik denken van, nou, ik ga toch niet zo'n begroting presenteren, want daar word ik niet blij van. Maar je moet laten zien zoals het is. Je moet eerlijk zijn, oprecht. Zo is het, zo lijkt het nu. Maar we hebben daar een goed verhaal bij. En ik weet zeker dat als ik volgend jaar de meerjarenbegroting aan u presenteer, dat die voor 2019 en 2020 wel positief zal zijn. Wat zegt u?
Heer Pieters.
Ja, ik vraag me af, als u nou al zeker weet dat dat zo is, waarom u die begroting niet aanpast?
Nou, omdat je met onzekerheden te maken hebt en het goed is om die onzekerheden te noemen.
U betoogt ook weinig onzekerheden. Ik weet
nee,
zeker,
dat klopt.
Zei u.
Ja, ik weet ja. Het zeker. Ja, maar de cijfers moet je mee werken en dan moet je dat op die wijze neerzetten. Het is een begroting waarvan wij weten, het zit ook veel in personeel. 80% van je begroting heeft met personeel te maken. We zijn ontzettend hard aan het werk samen om een grote flexibele schil in te zetten. Kun je ook al heel veel met personeelskosten doen. Dus wij zijn nu al bezig om na te denken van wat zijn de veroorzakers dan van het tekort voor over 2 jaar? En wat kunnen we nu al doen om daarop te anticiperen om ervoor te zorgen dat het niet het geval is? Nou, en dan vind ik dat een eerlijke weergave van datgene waar we mee bezig zijn. En daar kiezen we dan voor.
Wou de heer... De heer Kloos, u had een vraag. Netjes hoor.
Nou, we zijn wel heel erg bezig om de planning en controle hebben het afgelopen jaar helemaal op orde gebracht. En dat blijven we ook monitoren door een interne controle die regelmatig, ook met de directeuren om de tafel gaat, regelmatig kijkt van hoe staat het met de begroting versus de realisatie. Alle contracten zijn onder de loep genomen, dus we zijn echt heel goed bezig om het op een goede manier neer te zetten. En daar heb ik alle vertrouwen in. En we doen heel veel investeringen. Ja, en dat meubilair, moet toch even zeggen, we krijgen natuurlijk nieuwe scholen, hè. En je moet mooi meubilair in een nieuwe school zetten, dus we gaan ook mooi investeren in nieuw meubilair. Ja, dat drukt ook op je realisatie. Dat mag ik wel, maar dat mag ik wel even zeggen, toch?
Nou, dit was niet huisvesting, dit was meubilair.
Dit is meubilair. Dus ik sta even door. Investeringen in het kader van de begroting. Investeringen in ICT, investeringen in meubilair, ja, dat drukt er ook op. En dat gaat allemaal spelen in de jaren 2018, 2019. Dus dat zijn allemaal oorzakers van op dit moment het negatieve cijfer.
De heer Hageman. Ja,
dank u wel. Ik heb eigenlijk een vraag, even los van de begroting. Maar dat gaat even over het personeelsbeleid. Bij heel veel overheidsinstellingen en daaraan gelieerde organisaties zie je dat de komende jaren er een hele forse uitstroom plaats zal vinden. Ik ben zelf ook werkzaam bij een grote overheidsinstelling en ik ben daar een van de junioren ongeveer. Hoe zit dat voor uw stichting? Heeft u daar ook mee te maken, zo ja? En als u daarmee te maken heeft, wat gaat u daar dan aan doen? Want ik kan me voorstellen dat dat uiteindelijk ook best wel een heel groot verloop met alle risico's van dien. Heel veel kennis en alles wat verloren gaat. Dus, maar ik vraag me eerst even af, is dat bij u ook van toepassing?
Wij krijgen vacatures in de komende jaren, want er zal meer uitstroom zijn dan er instroom is. Dus we zijn daar nu ook op aan het anticiperen door jonge leerkrachten in onze flexpool te benoemen. Zodat ze nu voor de inval werkzaam kunnen zijn en straks gewoon een vaste baan kunnen krijgen. Daarnaast hebben we natuurlijk gesprekken met de PABO. Ik zit in de adviesraad van de PABO. En er zijn weinig jonge mensen die op dit moment kiezen voor de PABO. Dat heeft natuurlijk te maken met het imago. Dat heeft ermee te maken dat de afgelopen jaren er steeds werd beloofd, er komen heel veel banen, maar die banen kwamen maar niet omdat de pensioenleeftijd omhoog ging. En het feit dat de instroomeisen van de PABO enorm zijn verhoogd. En daar ben ik ook heel blij om. Want we willen wel kwaliteit. Dus ja, dat is een beetje een rare paradox. Je wilt graag mensen hebben. Dus de kans is groot dat er straks weer zijinstromers inkomen. Die, de mensen die toch de opleiding hebben gedaan, geen werk konden krijgen en nu weer terugkomen. Daar zitten ook hele goede mensen bij. En we zijn druk aan het praten met de PABO's van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jonge mensen weer het vak van leraren willen kiezen. We houden dat vooral, ja, vooral mannen. We hebben een man weer, daar zijn we blij mee.
In Zuid-Laardeveen zit ook een man.
Zuid-Laardeveen en een goeie, dus helemaal fijn. Ja, is fijn. Dus we zijn daar heel druk mee bezig. En we maken elk jaar een meerjarend formatieplan. Zodat we heel goed weten wat is de uitstroom en waar hebben we de vacatures en hoe kunnen we ervoor zorgen dat jonge mensen aan ons gebonden blijven. En we nemen alle vervangers, wat het scholingstraject hè, waar ik het net even over had, al onze vervangers doen daar ook aan mee. Zodat ze ook graag bij ons willen werken.
Voorzitter, nog één.
De heer Vellinga.
Toch nog even over de begroting. Hè. Die is, u zegt dat zelf, voor de meerjarenbegroting is die sterk afhankelijk van de leerlingenprognoses.
Onder andere.
Kunt u me nog één keer kort uitleggen wie die prognoses maakt en waar die prognoses op gebaseerd zijn? Want dat is, blijft natuurlijk een belangrijk punt.
Ja, dat is ontzettend lastig. Je hebt de landelijke prognoses, je hebt gemeentelijke prognoses en je hebt het onderbuikgevoel van de directeur. En vaak is het gevoel van de directeur is vaak heel goed. Nou, en dan krijg je een groot verschil in dit gebied en het gebied waar ik hiervoor werkte. Het gebied waar ik hiervoor werkte, daar wisten wij al jaren van tevoren welke kinderen bij ons op school kwamen. Daar konden we een hele goede prognose op maken. En onze prognose was altijd beter dan die van de gemeente en die van het Rijk, want die klopte altijd. In dit gebied is het helemaal niet raar. Als er ineens iemand komt die zegt van, oh, mijn kind wordt volgende week 4, die moet nog naar school. Daar kunnen wij geen prognose op maken. En dat gebeurt heel veel. Ja, echt. Dus we zijn heel erg bezig met ouders zo van, meld je op tijd aan. Zorg ervoor dat wij ook goed kunnen prognosticeren. Dus wat ik in mijn begroting opneem, is altijd een extra FTE. Voor als klassen ineens gaan groeien, dat we kunnen splitsen. Dat we extra personeel in kunnen zetten.
Maar bent u verplicht u zich op een bepaalde prognose te baseren in die begroting? Of mag je zelf uw eigen prognose doen?
Je mag je eigen prognose doen, maar ik moet wel ergens op baseren. Hè? Dat is wel prettig om het ergens op te baseren. Dus dat doen we wel. We nemen wel de gemeenteprognoses. We nemen de prognoses van de school, van de directeur. We kijken even naar het verleden. We kijken naar het huizenverloop, het gezinsverloop in de wijk of in het dorp. En dat met elkaar geeft een cijfer.
Maar dat is iets anders dan bij het verboden woord huisvesting. Waarbij geld wordt toegekend op basis van een bepaalde prognose. En dat is volgens mij de gemeentelijke prognose.
Ja, volgens mij wel. Ja.
De heer Hageman had nog een vraag.
Nou, ondertussen is mijn vraag al redelijk beantwoord. Want ik was even bang dat u niet 4 jaar van tevoren aan ziet komen dat er op een gegeven moment kinderen naar school toe gaan. Maar,
wij wel. Ja, alleen ouders stellen de keus heel erg lang uit. Hoewel we ook nu aanmeldingen krijgen van kinderen die net geboren zijn. Dan komen ze echt met de kinderwagen binnen en dan melden ze hun kind vast aan. Dus dat is de andere uiterste. Ja.
Helaas, Casper.
We gaan even verder met het officiële deel. De heer Wering.
Dank u, voorzitter. Ik wou graag helemaal terug naar helemaal naar het begin. Dat ging over de statuten. U zei van Haren heeft er al over gesproken. Ook al over besloten?
Ja.
En positief, negatief?
Positief.
Positief, oké.
Wij kunnen niet
aan. En nog een. Eigenlijk wel, ja.
Niet?
Andere vraag. U had het over de school in Zuid-Laardenveen.
Ja.
En u zei van, mocht het de geschillencommissie besluiten dat de school open moet blijven, dan zullen wij genoodzaakt zijn om terug te gaan naar 1 leerkracht. Nou staat mij er iets van bij dat er een minimum van FTE voor 1 school is.
Ik heb gezegd 1 leerkracht, maar wel met assistentie. Niet 1 persoon in de school, dat kan niet.
Nee, dat bedoel ik.
Dat kan niet.
Nee. Maar er is wel, ik meen iets van 2,5 FTE minimaal voor 1 school, geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker. Maar nee, oké, maar dat is goed. Oké, dank u.
Nee, dat kan je niet 1 leerkracht met de kinderen in een school. Dat kan echt niet. Die verantwoordelijkheid moet je niet willen nemen. Nee, nee hoor. Mijn lijstje, mijn mindmap is behandeld. Ja.
Zijn er nog vragen, los van wat er allemaal al over tafel is gegaan?
Nou, misschien nog even een...
De heer Kruijbrink.
Ook misschien nog even een opmerking voor de gemeenteraad, dat het misschien wel handig is. We hebben een organisatie voor de gemeenschappelijke regelingen waarbij we alles een beetje synchroon laten lopen. Ik denk dat dit misschien ook wel een kandidaat is om eens even te kijken dat we die met Haren en Tinalo toch enigszins synchroon laten lopen. Want dit is natuurlijk weer zo'n rare situatie waarin Haren al lang en breed besloten heeft. En wij eigenlijk alleen nog maar achter de muziek aan kunnen lopen. Ja, de heer Pieters zegt van nee, maar eigenlijk is het wel zo, meneer Pieters.
Nee.
Nou, prima, ik laat hem even voor u. De heer Van der Boogaard.
Ja, voorzitter, in de krimpgebieden hebben ze ook te maken, de scholen, met het aantal leerlingen, dat er niet meer komt. Staat me iets voorbij dat ze in de provincie Groningen een formule hebben gevonden, een aantal scholen in kleine dorpen, die toch kunnen blijven bestaan en daar het ministerie voor akkoord heeft bevonden. Is u dat bekend?
Er is een kleine scholen...
Precies.
Ja. Regeling, kleine scholen, nee, een kleine scholenstichting of iets dergelijks. Ja, klopt. Ja.
Ja. Aansluiting, heeft u daar gedachten over?
Nee, dat kan niet, want ik ben dat is een eigen stichting die over het hele land met kleine scholen iets zou kunnen doen. En daar heeft die zijn dat aan het onderzoeken. Ja, en dat is een stichting die dat dan voor een groot gebied doet. Maar dat zou betekenen dat de school dan niet meer bij Stichting Basis zou horen, maar die overgedragen wordt naar die stichting. En in dit geval is dat wat lastig, want het is natuurlijk een nevenvestiging. Het is niet een eigen BRIN-nummer. Dus dat is een lastige. Eigen BRIN-nummer aanvragen, dan moet je voldoen aan heel veel eisen. Dan moet je ook gedurende een aantal jaren minimaal veel leerlingen hebben. Heel veel aardige mensen het dorp worden verteld. Helaas. Helaas, nee.
De heer Hageman. Zullen we even naar de heer Hageman luisteren?
Dank u wel, voorzitter. Ik wou mevrouw de Wit bedanken voor deze toelichting vanavond.
Nou, dat zijn fijne woorden. Ik denk ook dat ik kan afsluiten inmiddels, want er zijn zoveel zaken aan de orde geweest. We hebben het gehad over de statuten. Over het beleidsplan, over geboortebeperking, dus alle aspecten, of juist niet, alle aspecten zijn vanavond wel aan de orde gekomen. En ik wil Susanne de Wit dan ook bedanken voor haar toelichting en haar veel succes wensen. Als ik de positieve geluiden hoor, dan hoop ik dat dat voortgezet kan worden. En dan horen we heel graag op 29 november over de huisvesting. En volgend jaar weer het vervolg van Stichting Basis. Dank je wel.
Ja, oké. Okay. Jullie ook bedankt.
Yeah.